Gemeente, met Gods hulp willen we vanavond het woord prediken uit Handelingen 9, het 17e vers. Handelingen 9, vers 17. En Ananias ging heen en kwam in het huis en de handen op hem leggende zeide hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. Discipel Ananias bij Saulus in Damascus, als een gezonden dienstknecht. Vers 17a. En Ananias ging heen en kwam in het huis, als een vertroostende broeder. Want dan lezen we, en de handen op hem leggende, zeide hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg die gij kwam. En als een onderwijzende leraar, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. Dus discipel Ananias bij Saulus in Damascus, als een gezonden dienstknecht, als een vertroostende broeder en als een onderwijzende leraar. De vorige keer, gemeente, 2 weken geleden, hebben we stilgestaan bij Saulus op de weg naar Damascus. Hij streed tegen de Heere, maar die wrede wolf werd een lam, een gewillig lam. Ja, zo zegt Calvijn dat bij dit gedeelte. En dan mag hij gaan buigen onder de Heere. En hij wordt ook onderwezen door de Heere, door de kracht van Gods genade. En dan moet hij naar Damascus gaan, want dat is de opdracht. Sta op en ga in de stad en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Daar zal hij verder onderwezen worden. Want als de Heere iemand vastgrijpt, dan houdt hij hem voor eeuwig vast. En als de Heere onderwijs begint te geven op die leerschool, dan krijg je ook steeds dat vervolgonderwijs. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heeren. En wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. En dan gaat de Heere daar in het leven van Saulus een zekere Ananias voor gebruiken. En dan laat de Heilige Geest als het ware even lichtschijnsel vallen op deze discipel in Damascus, met name Ananias. En wat krijgt deze Ananias een betekenis in het leven van Saulus? Discipel Ananias ontmoet de discipel Saulus in Damascus. Die twee die worden bij elkaar gebracht. Handelingen 8, Filippus en de Moorman worden bij elkaar gebracht. Handelingen 9, Ananias en Saulus worden bij elkaar gebracht. Handelingen 10, Petrus en Cornelius worden bij elkaar gebracht. Zie je die lijn in de Heilige Schrift lopen? Dan gaat de Heere dat woord bij die zondaar brengen en die zondaar bij dat woord. En dan gaat de Heere ook zijn kinderen die in het donker zijn, die onderwezen moeten worden, die gaat hij dan een leraar zenden, een onderwijzer zenden, een evangelist zenden, een blijde boodschapper, een verkondiger. Misschien zitten hier wel mensen in Rilland of thuis mee te luisteren die daar zo'n behoefte aan hebben. Die herkenden wat van Psalm 142. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. En die zeggen, zou er nu in deze dag, in deze 3 diensten ook nog een woord voor mij bij zijn? Mag er nu eens zo'n boodschapper komen? Dat er eens een boodschap zou mogen komen, een evangelieboodschap in het licht, in het duister van mijn hart, iets van dat licht. En nu gaat het erom dat we zo'n discipel mogen zijn, een ware volgeling. En eigenlijk is iedere preek ook een nodiging, wees mijn discipel. Eigenlijk klinkt in iedere preek, en dan weer met deze woorden en dan weer met die woorden, de boodschap, de roep, de nodiging, volg mij. Ook vanavond. Misschien al voor de 3e keer dat je in de kerk bent, of voor de 2e keer. En dan weer die nodiging die gaat uit, volg mij, als een gezonde dienstknecht. We gaan de tekst maar weer wat volgen en het gedeelte. En Ananias ging heen. Het gaat over Ananias. Een zeker discipel de Damascus. Een zeker discipel. En een discipel, dat is een volgeling. Iemand die de Heere Jezus Christus door genade mag volgen. Met name Ananias. Die man die heeft een prachtige naam. Het is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Hanania. En Hanania, een van de vrienden van Daniël, droeg die prachtige naam. Dat betekent God is genadig. En het Nieuwe Testament Johannes, of hier Ananias. De Heere is genadig. Een godvruchtig man, dat lezen we wel in de Bijbel. Want dat lees je in Handelingen 22, dat hij een godvruchtig man is. Handelingen 22, daar vertelt Paulus zijn eigen bekering. En daar heeft hij het ook over Ananias. En dan staat er, en een zekere Ananias, een godvruchtig man. Godvruchtig man. De vruchten van Gods genade zijn in zijn leven zichtbaar. Het ging vanmiddag over de wet vanuit de catechismus. En dan gaat het ook over het leven naar de wet en dat eerste gebod dat is behandeld. En dan gaat het ook over de godsvrucht. Hè? Dan gaat het over, is dat nu merkbaar in ons leven dat we de Heere vrezen? Dan wandel je naar de geboden van de Heere. Godvruchtig, dus die vruchten van het genadeleven zijn er ook in zijn leven. Het zijn allemaal weer spiegels als het ware van hoe is dat dan bij mij? En dan krijgt deze Ananias in een visioen een opdracht. Om naar de straat de rechter te gaan, naar het huis van Judas, want daar is Saulus van Tarsen. Dat lees je hier in vers 11. Dan geeft de Heere die opdracht. De Heere zeide tot hem, sta op en ga. We weten dat misschien nog van de vorige preek. Saulus die kreeg ook een opdracht, sta op en ga in de stad. En nu krijgt Ananias ook een opdracht, sta op en ga in de straat. Genaamd de rechte. En vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want zie hij bidt. En dan gaat Ananias tegenwerpingen maken. We hebben dat net gelezen uit de Bijbel. En dan zegt hij, ja maar heren, daar moet ik toch niet naartoe. Daar moet ik toch niet naartoe. Ik moet toch niet naar die man toe. Oh, ik heb uit velen gehoord. Ja, wat hij van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. Kijk maar in vers 13. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zegt, ga heen, vers 15. Want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En dan gaat Ananias. Dan wordt Ananias gehoorzaam gemaakt. Dan is het weer echt een discipel, een volgeling. En dan wil hij de treden zetten in dat spoor van zijn meester. Een gezonde dienstknecht. Een gezant van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dan mag hij zo dat, ja, je zou zeggen dat evangelistenwerk gaan doen daar in de nacht van Saulus in Tarsen, Saulus in Damascus. En hij wil die bevelen opvolgen en hij wil dan ook gehoorzaam zijn, omdat hij gehoorzaam gemaakt wordt, ondanks die tegenwerpingen. En wat moet dan Ananias doen? Hij moet naast Saulus gaan staan en hij moet met de moeden een woord ter rechte tijd gaan spreken. Wat betekent dat met de moeden? Nou, diegenen die vermoeid zijn vanwege de zonde, die vermoeid zijn vanwege de last van Gods heilige wet, die vermoeid zijn vanwege hun leven. En dat was Saulus geworden, hè? Saulus die stilgezet werd, hij wist niet meer de weg. En nu moet daar een evangelist komen om hem de weg te wijzen. Zoals in dat bekende boek van John Bunyan, dan kom je tegen zo'n evangelist die gaat wijzen, hè? Op dat lichtje en die gaat wijzen naar die nauwe poort. En zo moeten die mensen en zo mogen die mensen dat evangelie gaan brengen en naast die bekommerde en zoekende zondaren staan. Dan zendt de Kyrios een gezant en dan komt die gezant bij die zondaar. Dan wordt die vanuit de hemel gestuurd. He, zoals in Handelingen 8, ik zei het al, Filippus naar die moorman wordt gestuurd. En in Handelingen 10, Petrus naar Cornelius. En allerlei wonderlijke wegen hier, Ananias naar Saulus. Wat doet de Heere nog? De Heere brengt dat nog bij elkaar. Wat zou het een wonder zijn dat dat nu vandaag ook hier in de gemeente van Rilland zou gebeuren. Dat de Heere dat woord brengt, precies daar waar het wezen moet. Dat doet de Heere natuurlijk in zekere zin altijd. Maar dat het nu vanavond ook eens heel persoonlijk zou mogen zijn. Dat er een woord voor u, voor jou, bij zou mogen zijn. Precies op zijn pas gesproken. Wat nu precies moet komen op dit moment in uw, in jouw leven. Gestuurd door de Heere, want door alles heen wordt dat wel gestuurd. Dan brengt de Heere die ouderling op de preekstoel. Of die predikant op de preekstoel en dan brengt hij die mensen in de kerk of thuis in het meeluisteren die dat woord op dat moment moeten prediken, spreken of ook moeten horen. En kwam in het huis. Wie zit daar in het huis, jongens en meisjes? Ja, dat is Saulus van Tarsen, hè? Die man die ging naar Damascus, blazende dreiging en moord. Maar hij is heel anders Damascus binnengekomen dan dat hij gedacht had. Als een blinde wordt hij Damascus binnengeleid. Ze moeten hem aan de hand nemen. Hè. Dat hebben we de vorige keer gehoord. Hè. Dan staat er dat ze hem brengen, hè, hem bij de hand leidende brachten hem in Damascus, vers 8. En dan is hij daar in de straat de rechte. Dat is de hoofdstraat van Damascus. De belangrijkste straat. Je hebt in iedere stad en ieder dorp de belangrijkste straat, de hoofdweg. Nou, en aan die hoofdstraat in Damascus, daar in het huis van Judas, daar is hij. Die straat die liep van oost naar west door die Syrische hoofdstad. En daar zit Saulus. Hij is blind, hij ziet niet. En hij eet niet, hij drinkt niet, hij vast. Hè. Weet je wat die man daar moet doorleven, dat hij nu eigenlijk altijd geestelijk blind is geweest, terwijl die dacht dat hij zag. Maar dat hij eigenlijk van God en van goddelijke zaken met al zijn godsdienst nog niets afweet. En heeft het net gebeden daar op die weg, wie zijt gij, Heere? Hij weet het niet. Hij moet onderwezen worden. Hij moet geleerd worden. En hij vast, hij eet niet, hij drinkt niet. En waarom is dat nu? Nou, als je de Bijbel met kanttekeningen hebt, dan moet je dat even lezen of straks thuis nog eens nakijken. Kanttekening 16. Daar staan eigenlijk twee woorden, en die zal ik even uitleggen. Daar staat het woord verslagenheid in en het woord boetvaardigheid. Er is grote verslagenheid over zijn zonde. Jongens en meisjes, wat betekent dat woord verslagenheid? Als iemand verslagen is over zijn zonden. Nou, als de vijand verslagen is. Nou ja, dan doet hij niks meer, hè. Dan is hij als het ware uitgevochten. Dan ben je verslagen. En nu is Saulus eigenlijk ook uitgevochten. Hij is een verslagen zondaar. Met een verslagen hart. En met een gebroken geest, die krijgt zijn hele leven daar terug in Damascus. Zijn verzondigde leven. He, je leest in Romeinen 7 dat de zonde levend werd in zijn leven. Toen ging hij weten wat zonde was. Die man die dacht dat hij alle zonden achter zich gelaten had. Dat hij als een goede rechtvaardige fariseer het koninkrijk van God zou binnengaan. En nu wordt alles van zijn leven zonde. En in de straat de rechte, ja het heet ook de straat de rechte. Maar geloof maar dat hij daar ook iets van dat heilige en van dat rechte van de Heere heeft ervaren in zijn ziel. Want als de Heere in je leven komt, en ik heb de vorige keer gezegd, nu kunnen de leidingen van de Heere wat verschillend zijn, maar de kernzaken, daar gaat het om. Ieder krijgt daar toch ook iets van te leren in zijn leven. Van God is recht. De Heere is goed en recht, jazeker. En nu gaat hij hier in die straten rechten ook iets van dat heilige recht des Heeren doorleven. Van dat God zo hoog is. Je hebt vanmiddag gehoord over de wet en dat de Heere die wet op Horeb heeft gegeven. En die hoge God en die majesteitelijke God bij wie je niet zomaar wonen kan. Zijn blanke heiligheid, zijn strikte rechtvaardigheid. En weet je, die man die houdt nu voor de Heere niks over. Als de Heere je voor zijn rechtbank plaatst en de Heere zegt, ja, maar je moet recht wezen. En je gaat leren, het is bij mij alleen maar krom en schuld en zonde. Dan voel je wel, dan heb je geen grond meer om te bestaan voor God. En dan moet je eigenlijk zeggen, Heere, uw eis is recht, uw toorn is recht, uw doen is recht, uw straf is recht, uw vloek is recht. Heere, dat heb ik nu allemaal verdiend. Geloof maar dat hij daar iets heeft geleerd in die stradenrechten van de schrik des Heren. Hij zegt later in de tweede Korinthebrief, Saulus, wetende de schrik des Heren. O, dat heeft hij daar ook iets van doorleefd in die stradenrechten. En daar is ook boetvaardigheid, dus verslagenheid. Hij verliest het voor de Heere. Hij wordt een arme zondaar voor de Heere. Zo zou je het ook kunnen zeggen. En hij is ook boetvaardig. Dat is ook zo'n mooi, oud mooi woord, hè? Oud-Nederlands woord. Wat is nu boetvaardig? Je hoort daar het woordje boete in. Boete doen, dat is eigenlijk belijdenis doen van je zonde. Boetvaardigheid, dat wil zeggen dat je je zonde gaat belijden en dat je gaat buigen voor de Heere en dat je gaat bidden. Nou, dat zegt de Heere tegen Ananias. Je hoeft niet bang te zijn voor Saulus van Tarsen, hoor. Want zie, hij bidt. En dat was niet het bidden als de Farizeeër. Want die Farizeeërs die baden ook, hè. Die baden soms heel lang en heel mooi en die hadden prachtige gebeden. Maar Saulus die bidt nu echt met zijn hart. Zal ik het zo eens zeggen, jongens en meisjes? Die Farizeeër Saulus die leerde een tollenaarsgebed. Wat is het tollenaarsgebed? Lucas 18, hè? In de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Dat is het tollenaarsgebed. En nu ging die Farizeeër Saulus dat tollenaarsgebed leren in die rechte straat. Dan wordt die man een worstelaar aan de troon van Gods genade. Zo had hij nog nooit gebeden. O, Saulus had wel vaak gebeden. Misschien ook wel net als die andere Farizeeërs op de hoeken van de straten. Zodat de mensen ernaar keken en zeiden, tjonge, zo'n Farizeeër, die kan toch bidden. Die kan toch bidden. Maar hier gaat hij echt bidden. En dan, weet je, dan gaat de Heere die Saulus die vastloopt, verslagen is en buigt, boetvaardig is. Dan gaat de Heere hem hoop geven. Dat doet de Heer ook, hè. Als de Heere je bekeert, ach, dan zijn daar natuurlijk van die moeilijke dingen, hè. Van die dingen die je moet doorworstelen. Maar de Heere die laat zijn volk niet altijd in het verdriet. En dan geeft de Heere wel eens van die bemoedigingen. En dat doet hij hier ook al in die drie dagen en in die drie nachten. Want dan staat er zo heel opmerkelijk, vers 12, kijk maar. En hij heeft in een gezicht gezien, dat is Saulus, dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde omdat hij wederom ziende werd. Dus wat is er nu gebeurd? Dan ziet Saulus in die dagen in Damascus ook een gezicht. Kijk, Ananias krijgt een gezicht en in dat gezicht komt de Heere bij hem. En dan gaat de Heere zeggen, je moet naar Saulus toe. Maar Saulus zelf krijgt ook een gezicht. En in dat visioen laat de Heere hem zien dat daar een man, Ananias, zijn naam wordt erbij gezegd, binnenkomt en hem de handen oplegt opdat hij ook ziende zal worden. Dan gaat er al een beetje hoop, gloren, licht gloren in die donkere gevangenis in de straat de rechten. Zie je dat de Heer nu van twee kanten bezig is om die mensen bij elkaar te brengen? Nu is hij Ananias aan het voorbereiden vanuit de hemel. En nu is hij ook Saulus al aan het voorbereiden dat die twee mensen elkaar gaan ontmoeten. Dat kunnen wij toch nooit bij elkaar krijgen, mensen. Als wij dat nu allemaal zouden moeten regelen, dat krijgen wij nooit voor elkaar. Maar dan wordt nu uit de hemel gestuurd dat op dat moment die mensen elkaar mogen ontmoeten. En dat Ananias iets mag betekenen als discipel van de Heere Jezus voor die man daar in het donker in de straat de rechten. Dan zet de Heere zijn goede werk voort. Er zitten misschien wel mensen vanavond te luisteren. Daar waar alles zo vastgelopen is. En zeggen, Heere, zou dat goede werk wel in mijn leven begonnen zijn. Maar wat de Heere begint, dat zet hij ook voort. En dan geeft hij toch zo af en toe de blijken van zijn genade. En dan gaat hij leiden in de rechte sporen. Dan komt hij in het huis van Saulus. En nu gaan we dat maar vragen, gemeente van Rilland, vanavond. Ken je nu ook iets van dat buigen en van dat smeken? Van verslagenheid en boetvaardigheid. Dat je de wapens van je verzet tegen de Heere, dat die eens uit je handen vallen. En dat je zegt, o God, help me toch eer ik sterf. Wees mij, arme zondaar, toch genadig. Zondag 5, dan staat er, ja, aangezien ik naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend heb, is er enig middel waardoor ik deze straf zou kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. Kijk, dat is nu dat buigen en dat smeken wat de Heer zijn kinderen leert. En als daar nu in Rilland zo'n smekeling ergens in de binnenkamer ligt voor de Heer, misschien ben jij dat wel, of u. Je zou het voor een ander niet eens willen weten. En een ander weet het misschien niet eens, maar de Heere weet het hoor. De Heere weet de naam en het adres. En hij weet de plaats van de worstelaars aan de troon van zijn genade. De Heere zegt tegen Ananias, je moet naar die straat gaan. En in dat huis. En in die kamer is Saulus van Tarsen aan het bidden. Dat is nu iemand die, ja, die onderwijs nodig heeft. Dat is in de hemel bekend. Zou jouw adres, uw adres ook in de hemel bekend zijn? Natuurlijk, de Heer weet precies waar we wonen. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel, gemeente. Dat de Heer weet, daar, die straat, die weg in Rilland, dat huis. Daar is nu zo'n worstelaar aan de troon van mijn genade. Een man, een vrouw, een jongen, een meisje, een volwassen of ook een jongere. In die straat, in dat huis, die kamer, want zie hij bidt. Zie je dat de Heere alles weet? Dat is ook tot bemoediging, hè? Want dat kan het wel eens wezen. Als je dan zo worstelt aan die troon der genade en als het zo donker is, dan zeg je, de Heere heeft mij vergeten. De Heere heeft mij verlaten. Daar is nooit iets van de Heere in mijn leven geweest. Maar dan gaat de Heere zowel eens wonderlijk zo'n lichtstraal in je gevangenis geven. En onderwijs schenken vanuit het evangelie. En ook nader onderwijs. Wat had de Heere nu gezegd? Je moet in de stad gaan, sta op, ga in de stad. En al daar zal gezegd worden wat ge doen moet. Wat je doen moet. Kijk, dat moet je nu doen. Dan moet je maar gewoon wachten op nader onderwijs. Ik neig het oor, daar ik op Gods inspraak wacht. En dan komt er uitkomst. En dan gaat altijd, dat hebben we al zo vaak gehoord, hè, door het onmogelijke heen, door de nachten heen. We gaan naar het tweede punt, gemeente. Het is niet alleen als een gezonde dienstknecht, maar ook als een vertroostende broeder. En de handen op hem leggende zeide hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden. Discipel Ananias legt zijn handen op Saulus. Dus wat de Heere nu had beloofd aan Saulus, Hij zag in een gezicht een man die tot hem kwam en hem de handen oplegde. Dat gebeurt. De Heere die maakt waar wat hij zegt. Wonderlijk, hè? Wat is dat nu voor een handeling? De handen op hem leggende. Jongens en meisjes, denk eens even na. Jullie kennen al heel wat Bijbelse geschiedenissen. En dan gaat het over dat bijvoorbeeld de Heere Jezus de handen oplegde. Dat deed hij bijvoorbeeld bij de kinderen om ze te zegenen, maar dat deed hij ook wel eens bij mensen om hen te genezen, de handen opleggen. Dus de Heere Jezus legde zieken de handen op en ze werden genezen. Die Melaatse bijvoorbeeld, je leest erover. Ook Lucas heeft dat geschreven, dat de Heere Jezus hem aanraakt, de handen oplegt. Die samengebogen vrouw, hij legde de handen op haar. En zo wordt Saulus nu ook genezen van zijn blindheid. Dat heeft met zijn genezing te maken. Hier is iets van de autoriteit van de zender van Ananias. Ananias wordt gezonden door wie? Door Jezus. En zoals Jezus nu de handen oplegde om mensen te genezen, zo mag hier de dienstknecht van de Heere Jezus de handen opleggen. En dat is ook een gebaar, een handeling zou je kunnen zeggen. Bevestigd wordt nog eens bevestigd dat hij genezen wordt. Die handoplegging was ook een teken van vervulling. Van vervulling met de Heilige Geest. Je leest in de handelingen wel meer en hun werden de handen opgelegd en dan werden ze vervuld met de Heilige Geest. Bijvoorbeeld in Samaria, hoofdstuk 8, dan worden die mensen de handen opgelegd en dan worden ze vervuld met de Heilige Geest. En later in Efeze, in handelingen 19, lees je dat ook. Dat betekent, ze werden de handen opgelegd en dat was een teken, natuurlijk niet zomaar automatisch, maar dat was er een teken van. En dan werkte de Heere die vervulling in het hart. Dan kregen ze gaven van de Heilige Geest, persoonlijk. Hè, ze kregen inzicht in de verborgen dingen van de Heere of ze kregen ambtelijke gaven als die nodig waren. Dus persoonlijk, ambtelijk met de Heilige Geest vervuld door de handoplegging. En het is ook iets van verbinding. Als je even de hand op de schouder legt of de hand op de arm, dat is een teken van verbinding of soms van vriendschap. En eigenlijk door die handoplegging worden Saulus en Ananias aan elkaar verbonden. Saul, broeder, dat zegt Ananias erbij. En eigenlijk is dat een verbindende hand die op hem gelegd wordt. Hier mogen twee broeders elkaar ontmoeten. Wat een vertroostende handeling is dat voor Saulus geweest. Dan worden zijn blinde ogen genezen. Hij wordt ook vervuld met de Heilige Geest. Hij mag inzicht krijgen en gaven ontvangen. Maar hij wordt ook, mag ik het zo eens zeggen, in die broederkring opgenomen. Saul, broeder. Hij wordt in de gemeenschap van Gods volk opgenomen. De handen opleggen. Dit gebaar plaatst Saulus erbij. Hij zet zichzelf er niet bij. Hij is op een gegeven moment niet zelf wat discipelen gaan opzoeken in Damascus en zeggen, nu hoor ik er ook bij die weg van Jezus van Nazareth. Maar nu komt het net van de andere kant. Nu komt er een evangeliedienaar en die legt de handen op Saulus. En dan gaat de Heere hem erbij zetten. In de naam van de Heere Jezus wordt hij hier eigenlijk erbij geplaatst. En dat is eigenlijk nu precies zo'n lijn hier in de geschiedenis. Het gaat er natuurlijk niet om dat ik mezelf erbij zet en zeg op een gegeven moment, en nu ben ik ook een kind van God. Of dat een ander mij een schouderklopje geeft en zegt, toe joh, jij moet ook maar eens aan het heilige avondmaal gaan, want jij bent toch ook wel een kind van God. Nee, het gaat erom dat de Heere door zijn woord, door de prediking van zijn woord of door het lezen van zijn woord, mij erbij plaatst. En dat kan natuurlijk allerlei strijd in het hart geven. Maar dan gaat het erom dat de Heilige Geest door het woord van de Heere mij erbij plaatst. De handen als het ware op mij legt. En dan wordt een buitenstaander erbinnen geplaatst. En dat gebeurt hier ook heel ordelijk. In de ambtelijke, ordelijke weg van buitenaf. Daar mag je ook om vragen of de Heere dat wil geven. Hè? Of je een bevestiging mag krijgen, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, vanaf de preekstoel. De Heere dan, de preken die gelezen worden of de preek die gehouden wordt. En wie dat dan doet, dat maakt niet uit. Maar iemand die zo in de naam van de Heere Jezus gezonden wordt, hè, als ambtsdrager. En je mag dan van buitenaf door dat evangelie er binnen geplaatst worden. Dat is rijk. Dan word je een naam, dan krijg je een naam, zegt de Bijbel, beter dan der zonen en der dochteren, een eeuwige naam. En dan zegt hij, Saul broeder, dat zijn ontroerende woorden, Saul broeder. Misschien weet je nog van de vorige preek, Saul, Saul, zei de Heere vanuit de hemel, dat was een Hebreeuwse naam. Zo hadden zijn vader en zijn moeder Saulus genoemd. Saulus, dat was al een beetje deftiger, hè? Zo'n Griekse naam. Maar Saul, dat was gewoon zijn naam, ja, zoals hij bekend was in Tarsen. Zoals hij in het gezin bekend was en bij zijn vrienden. Saul. En nu zegt Ananias, niet Saulus, broeder, maar Saul, broeder. Hij spreekt hem aan, ja, in zijn eigen taal. Iets vertrouwelijks. Maar ook zo vol van liefde, broeder. En ook niet van, nu moet ik nog maar eens even afwachten of dat mijn broeder is. En ik zal er eerst nu eens een poosje mee gaan praten en nog eens wat onderzoeken of dat wel echt is. Maar nee, de Heere die heeft al eigenlijk alles opgeruimd. Ananias, ja, die had allerlei bedenkingen. Ja, die zou dat niet zomaar, hij zou niet zomaar Saulus zijn broeder hebben genoemd. Maar dan heeft de Heere gezegd, dat is mij een uitverkoren vat. He? Om mijn naam te dragen. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Ga er maar naartoe, Ananias. En dan zonder enige reserve. Dan zegt Ananias, terwijl hij de handen op hem legt, Saul, broeder. Dat mag Ananias hartelijk overnemen. En het zijn ook krachtige woorden, want de Heere heeft mij gezonden. Ik kom hier in de autoriteit van mijn zender, ik sta hier niet zomaar, maar de Heere heeft mij gezonden. En namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt. O, nu heeft Jezus je weggekruist, Saul, broeder. En u heeft de Heere gezien op de weg. En omdat nu Jezus weg de weg van Saulus kruiste, kruisen nu onze wegen, Saul, broeder. Saul, broeder, weet u gemeente wat hier is? Hier is iets van de gemeenschap der heiligen. Nog niet zo heel lang geleden was zondag 21 aan de beurt. En dan lees je over de gemeenschap der heiligen. En wat is de gemeenschap der heiligen, zegt de catechismus op grond van Gods woord? Nou, dat al die lidmaten van Christus aan de Heere Christus gemeenschap hebben. Dat is de verticale band, maar ook ja, de horizontale band. De leden, hè, die hebben ook een band aan elkaar. Maar eerst die verticale band. Hè, van boven naar beneden. Niet zomaar oppervlakkig, broeders en zusters, nee. Maar dat zijn die lidmaten van de Heere Jezus Christus. En die hebben een band in de oudste broeder. Die hebben aan de Heere Christus. En aan al zijn schatten en genadegaven deel. En dan ook een hartelijke band aan de andere lidmaten. Want hier mag Ananias zijn gaven, zo staat het ook in zondag 21, ten nutte en ter zaligheid van deze andere lidmaat Saulus aanwenden. Gewillig en met vreugde. En zo worden die twee broeders bij elkaar gebracht. Dat zijn nu met recht broeders in de Heere. Broeders in de Heere Jezus Christus. Broeders in de oudste broeder. Broeders, leden van hetzelfde huisgezin. Hoor je al bij dat huisgezin? Daarvoor is Gods werk nodig. En dat werk doet zingen met de dichter van Psalm 119, vers 32, wat we nu samen nog zullen zingen, voordat we naar het derde punt van de preek gaan. Vers 32 van Psalm 119, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heere, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aarde aan alle schepselen wel. Och, wierd ik in uw wetten onderwezen. Psalm 119, vers 32. Discipel Ananias bij Saulus in Damascus, als een gezonden dienstknecht, als een vertroostende broeder en als een onderwijzende leraar. En dat laatste stukje van de tekst, vers 17c, zegt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. Kijk, Ananias verwoordt het doel van zijn komst. Waarom is hij nu eigenlijk gekomen? Opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. Dan gaat Ananias onderwijzen. Dan is hij niet alleen die gezonde dienstknecht, ga heen. Niet alleen die vertroostende broeder, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden. Maar ook hij gaat verklarend onderwijs geven. Zijn mond gaat open. En dan mag hij gaan leren, dan mag hij gaan onderwijzen. Dan mag hij als een middel in Gods hand gebruikt worden om de rechte wegen aan Saulus te leren. Wat is deze man die verder in de schaduw blijft, van onschatbare betekenis geweest in het leven van Saulus. Later zal Saulus daar in Handelingen 22 nog meer van zeggen. Dan is hij daar ook uitgebreid in om daar iets van te zeggen over die ontmoeting met Ananias. U moet dat maar eens nalezen. Matthew Henry zegt, Ananias had hier wel zeer gepaste woorden kunnen spreken van Hosea 6. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Komt, Saulus, laat ons wederkeren tot de Heer. O, hij heeft inderdaad verscheurd, maar hij zal genezen. Hij heeft geslagen, dan ligt die verslagen zondaar. Maar hij zal verbinden en hij zal ons doen verrijzen. Op de 3e dag, dan mag Saulus het horen hier opdat gij wederziende zal worden. En in vers 18 lees je, en terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd wederziende. En in Handelingen 22 lees je, en ik werd ziende op hem, dan ziet hij daar de evangelist, de blijde boodschapper die in de nacht hem die boodschap brengt en met de Heilige Geest vervult. Ik zei al, dan word je vervuld persoonlijk en ambtelijk. Wat betekent dat persoonlijk vervuld worden met de Heilige Geest? Nou, dat je inzicht krijgt in de dingen van de Heer. En ook in de dingen van de Heer Jezus Christus. Dat, ja, dat hij gekomen is naar deze aarde en waarom hij is gekomen. En dat hij die weg is gegaan van de vernedering en van de verhoging enzovoorts. En dan ook waarom hij dat heeft gedaan en dat hij dat dan gedaan heeft voor mij. En ook ambtelijk, hè? Want Saulus die zal nog heel veel meegaan maken, ook ambtelijk. Hij wordt uitgezonden, deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen. Voor de heidenen, eerste plaats, en de koningen en de volken Israëls, vooral voor de heidenen. En ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Er zal nog heel wat wachten. Maar nu zal ik je met die Heilige Geest zoveel gaven geven, ambtelijke gaven, dat je het allemaal kunt doen, Saulus. Vervulling, wat een boodschap, wat een onderwijs, verklarend onderwijs. Zeg, als je nu een plekje op die leerschool hebt gekregen, dan heb je ook behoefte aan onderwijs, hè? Dan is eigenlijk iedere preek een les. Dan vraag je om onderwijs. Heren, mag ik er iets van leren? Mag er onderwijs voor mijn hart in zitten? Hè? In een preek of in het lezen van de Bijbel of wat ik er ook van mag horen. Mag het verklaard worden, heren? Mag er onderwijs voor mijn hart in zijn? En dan gaat de Heren je wel leegmaken. Dat weet de Heer ook wel. Hier in die 72 uur, daar is Saulus echt leeggemaakt. We zeggen wel eens ontledigd. Maar geloof dat die man in die 3 dagen, waarin hij niet at en niet dronk en niet zag, ontledigd is. En aan de grond is gekomen. En u weet de Heere iedereen op die leerschool echt wel aan de grond te brengen, om dan maar weer zijn vervullende genade te schenken. Leeg moet vol worden. En opdat gij ziende en met de Heilige Geest vervuld zal worden. Kijk, nu gaat Ananias ambtelijk onderwijs geven en persoonlijk onderwijs. Nou heeft Ananias Saulus onderwezen daar in Damascus. Ananias heeft de boodschap van de Heere voor Saulus gebracht daar in Damascus en onderwezen. En in Handelingen 22 wordt dat ook nader nog uitgelegd. En een zeker Ananias, hè, en hij kwam tot mij en bij mij staande, en dan wat hij allemaal gezegd heeft, de God onze vaderen heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Dan lees je wat van dat onderwijs van Ananias. En dan is hij echt, dan zegt Calvijn, daaruit blijkt dat Ananias de opdracht had om Saulus te onderwijzen. Die onderwijzende leraar, dat is dat nadere onderwijs. En als Ananias dan die handen oplegt, dan gaat hij daar ook nog iets bij zeggen. Dan zegt hij, Saul, broeder, nu heeft de Heer mij gezonden. En nu leg ik je de handen op. Hè? En weet je wat dat nu betekent? Hoofdstuk 22 lees het. De God van onze vaderen heeft u verordineerd om zijn wil te kennen, om de rechtvaardige te zien, de stem uit zijn mond te horen, want gij zult hem getuige zijn van hetgeen ge gezien en gehoord hebt. Saulus, je bent een uitverkoren vat. Je moet de naam van Jezus gaan dragen. Dan gaat hij hem ambtelijk onderwijzen. En dan krijgt hij ook ambtelijke vervulling. O, dan neemt hij hem als het ware bij de hand. God heeft hem verordineerd. God heeft hem uitgekozen. God die neemt Saulus bij de hand om zijn getuige te zijn. En wat betekent dat getuigen? In het Griek staat er dan martus. En martus, dat is een getuige, iemand die het gehoord heeft, die het gezien heeft. Als er iets ergs gebeurd is, dan worden er getuigen opgeroepen. Een ongeluk, een aanslag. Dan moeten er getuigen komen zeggen, wat is er gebeurd? Heb je het gezien? Heb je het gehoord? Zijn er bewijzen? Getuigen, dat wil ook zeggen, je gaat ervan getuigen, je gaat ervan spreken. En de derde betekenis, getuigen, dat is ook een bloedgetuige zijn. Martus, daar zit het woordje martelaar in. Dan moet je ook soms zelfs met je leven gaan getuigen. En gij zult mijn getuige zijn. Je hebt het gehoord gezien, je hebt Jezus gehoord en gezien op de weg. Ga er maar van spreken, Saulus. En ga voor de naam van Jezus lijden. Zelfs al zou dat je leven kosten, gij zult mij getuige zijn. Hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen je gezien hebt en gehoord. Ben je ook al een getuige? Heb je ook de Heere Jezus gezien in je leven? Nee, ik bedoel het niet met lichamelijke ogen. We krijgen geen visioenen. Wij hebben het woord. Heb je hem al gezien in het woord, ontdekt in het woord, gehoord, gezien, zodat je ervan mag spreken, getuigen zijn. En zelfs als het moeilijk is, want het is soms ook wel eens lijden, hè, om de naam van Jezus. En hier in Nederland nog niet direct van gevangenschap of marteling, maar het kan soms al wel wezen, hè. Jij kan dat beroep niet doen, want je bent christelijk of je wordt achteruitgezet op school bijvoorbeeld of in de maatschappij omdat je niet overal mee kan doen. Dat geeft soms al iets van lijden. En daarom, gij zult hem getuige zijn. Dat moeten we allemaal natuurlijk zijn. En opdat gij ziende en met de Heilige Geest vervuld, dan krijgt hij ook nog persoonlijk onderwijs. Maar kijk, als nu Ananias Saulus de handen oplegt, dat is dus ambtelijk, maar ook persoonlijk. Ik zei al, dan krijg je die gaven van de Heilige Geest. Dan krijg je door de Heilige Geest inzicht in die verborgen dingen van God en van goddelijke zaken. En weet je dat er nu in die handoplegging van Ananias ook iets is van die zegenende handen van de Heere Jezus Christus? Van die doorboorde handen van Jezus Christus. Hoe is de Heere Jezus opgevaren? Lucas zegt, en zijn handen opheffende zegende hij hen. Die zegen is er vanuit doorboorde handen. Vanuit de handen van de Heere Jezus Christus. Die handen, hè, daar waar de littekenen eigenlijk nog zichtbaar zijn. Zo zegent de Heere zijn kerk. En dat hoorden we zojuist nog in de afscheidsdienst van dominee IJsselstein in Capelle. Die zegen, hè, hij preekt over die hoge priesterlijke zegen uit het Oude Testament. Maar hij trok die lijn natuurlijk ook door naar het Nieuwe Testament. Nu is er alleen zegen, zei hij, door dat bloed van de Heere Jezus. En nu is er alleen zegen door dat werk van de Heere Jezus. En kijk, dat is nu ook die lijn die je hier ziet in Handelingen 9. Dan komt die evangelieboodschapper Ananias in de naam van zijn zender, Jezus Christus. En dan gaat hij hem de handen opleggen. En dan is er iets van die zegen die Christus verdiend heeft, die komt door middel van die zegen van Ananias, door die handen van Ananias op Saulus. Dat kan Ananias niet bewerken, maar dat wil de Heere door Ananias geven. Dus dat die zegen van Jezus in het leven van Saulus komt. En dan mag Ananias Jezus gaan prediken. En dan mag hij hem gaan aanwijzen. Geloof je niet dat Ananias daar gepreekt heeft in die nacht in Damascus? Dan heeft hij gepreekt zijn naam, Jezus Christus, zaligmaker, gezalfde van de Vader. Dan zal hij Jezus hebben aangewezen in de gang die hij gemaakt heeft van de hemel naar de aarde. Jezus in zijn liefde en in zijn genade. En toen is de zon der gerechtigheid opgegaan in dat donkere leven van Saulus. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En ge zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. O, dan mag hij daar die zon der gerechtigheid zien schijnen in die duistere nacht. En dan mag daar een volheid, dan mag daar ook iets van de volheid van Christus en in Christus worden ervaren. En dan staat er ook in Handelingen 22 dat Ananias zegt, en nu wat vertoeft gij, sta op. Laat u dopen en uw zonden afwassen, aannemen, aanroepende de naam des Heren. En dan gaat Ananias onderwijs geven natuurlijk over dat afwassen van de zonden. Dan kun je zo uit het verband van deze tekst en van die andere teksten uit Handelingen 22 weten. Dat daar in die nacht van Damascus het evangelie voor Saulus is opengegaan. En dat daar over zonden is gesproken, maar ook over de afwassing van de zonden. En wat zijn nu die zonden? Nou, dat is de zonde. Dat is die zondigheid die in mijn leven is. Dat is dat doel missen. Ja, ik ben een doel missen. Dat is nu alles doen wat niet goed is. Dat is zonde doen. En daar heeft Saulus onderwijs over gekregen, natuurlijk vanuit de hemel. Zo persoonlijk in het hart in die 3 dagen. Maar daar zal Ananias ook op hebben gewezen. Dat zal Ananias hebben aangewezen. Die verschrikkelijke zonde. En die verschrikkelijke zondigheid. En dat we doelmissers zijn. En dat we niet doen wat goed is. Maar dat heeft Saulus ook herkend in zijn eigen leven. Maar ook die afwassing der zonden. Laat u dopen en uw zonden afwassen. Laat ze afwassen. Zal Ananias dan niet gewezen hebben op die fontein die er geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid? Een fontein van bloed voor al mijn zonden in Jezus' diep doorboorde wonden. Zal Ananias daar niet over hebben gepredikt in die nacht? Dat nu in de naam van Jezus de grootste zondaar gezaligd kan worden. En dat er geen goedkope genade is, maar dat dat duur verworven genade is. Dat dat nu genade is door recht. Dat die genade er nu is voor schuldige zondaren, maar dat nu Jezus Christus zijn leven heeft gekost. Dat hij daar aan het vloekhout van het kruis gestorven is voor de zonde van zijn hele kerk. Sta op, laat u dopen. Want dan is er daar in dat bloed van Jezus Christus en in dat werk van Jezus Christus zo'n grote overvloed, Saulus. Daar kun je nu met al je zonden en je zondigheid in gewassen worden. Daar kan je nu helemaal in ondergedompeld worden. En daar kan je nu helemaal rein worden. En daar kan je nu helemaal schoon worden. En zo kun je rechtvaardig voor God gerekend worden. En dan mag er die toepassing zijn van dat werk van God in Christus. Want dan staat er dat hij ook gedoopt werd. Hè? En hij stond op en werd gedoopt. Kijk maar in vers 18. En dat zal Ananias ook wel gedaan hebben. En dan is dat een teken en een zegel geweest voor Saulus. Van de vergeving der zonden. Kijk maar in kanttekening 17. En dan wordt Paulus versterkt. En dan was hij sommige dagen bij de discipelen in Damascus. Ja, gemeente. Wat is het een rijk gedeelte. Saulus die stilgezet wordt. Saulus die gearresteerd wordt. Maar Saulus die ook verder onderwezen wordt. Gemeente van Rilland, zie je dat het waar is. Als de Heere je vastgrijpt, dan houdt hij je voor eeuwig vast. En als de Heere begint met onderwijs geven, dan gaat hij je steeds verder leiden om meer onderwijs te krijgen. En nu is er nog zoveel te leren. Want in zonden word je eigenlijk, daar raak je nooit uitgeleerd. Maar ook in dat afwassen, in die genade van de Heere Jezus Christus, daar raakt een mens ook nooit in uitgeleerd. Alvast zou je 100 jaar of nog ouder worden. Dan moet je eigenlijk nog zeggen, Het zijn maar uitersten zijn er wegen. En wel een klein stukje van de zaak hebben wij van hem gehoord. Maar nu gaat dat woord en die sacramenten die gaan leiden tot de Heere Jezus Christus. Als tot de enige grond. En dan mag hij door Christus bij God komen. Kijk, gemeente. Dat is nu in de nacht van Damascus. In het leven van Saulus. Dat de discipel Ananias bij Saulus komt. Om hem te onderwijzen en te leren. Een gezonde dienstknecht. Een vertroostende broeder. Maar ook een onderwijzende leraar. Ik ga eindigen met een zinnetje wat ik vond in een preek van dominee Van Dam. Oudere predikant van onze gemeente. De ouderen zullen hem nog wel herinneren. Veel voor de gemeente ook betekent. Die heeft een preek ook over dit gedeelte. Saulus en Ananias. En dan zegt hij zo aan het einde van de preek, dominee Van Dam, tegen de gemeente. Zullen wij eenmaal Saulus en Ananias boven ontmoeten? Dat is een vraag. Zullen wij eenmaal Saulus en Ananias boven ontmoeten? Dat is een vraag die we allemaal wel mee mogen nemen, hè? Ja, dan moet je een discipel zijn van de Heere. En een broeder of een zuster, een broer of een zus, geestelijk van Ananias en Saulus. En bid dan maar om de Heilige Geest die dat werkt in de harten van deze mensen. En die dat nu nog werkt in de harten van mensen. En kinderen des Heren, u die van verre staat, die misschien u zelf niet eens een kind van de Heren durft te noemen, houd aan, grijp moed, smeek om helderder licht, want de Heren die gebruikt zijn gezanten om onderwijs te geven. En vraag maar veel Heren, wilt u mij onderwijzen en leren, want ik weet nog zo weinig om van hem zijn wegen te leren. En u die wat meer geoefend bent, maar ja, we zijn allemaal even arm natuurlijk, maar smeek maar veel om het werk van de Heilige Geest. En hou je dicht, houd u dicht bij Christus. En bij zijn gezanten. Dan zal er ook veel te leren zijn. En zult u ook veel onderwijs mogen ontvangen. Amen.